Goedemorgen broeders en zusters. Fijn dat ik samen met mijn gezin in jullie midden mag zijn om hier het woord met jullie te mogen delen. En ik wil ook jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus. En het is al zo naar voren gekomen ook deze morgen in de zangdienst, in de liederen, om wie het moet draaien. Het gaat uiteindelijk om de Heer Jezus en de Heer Jezus alleen. En het is wel mooi dat ik, tenminste dat vind ik mooi. Ik spreek Barco en Kees eigenlijk bijna nooit. Ik heb een paar jaar geleden een keer met Kees toevallig een keer dat ik iemand kende die hij ook kende. Een keer elkaar even geappt en elkaar wel eens een keer gezien, geloof ik, nog bij het 25-jarige jubileum van Arjen en Linda. Op Haardkraai. Maar wat me altijd doet herinneren als ik die broeder ziet van 15 jaar geleden, toen wij de Bijbelschool deden van het eerste jaar van Haardkraai. En dan is het eigenlijk heel erg bemoedigend dat na zoveel jaar, na 15 jaar, toen we daar waren met elkaar, dat was het eerste jaar alleen maar mannen, geloof ik. Hè? 30 mannen hadden we, geloof ik. En,
goeie tijd.
Ja, daarna kwamen de vrouwen bij, dat ging het derde af was. Nee. Nee, dat was echt een geweldige goede tijd die we hebben gehad. Maar wat ik altijd aan moet denken aan die tijd, dat was uiteindelijk dat we met elkaar, ik zeg wel eens, we baden meer dan dat we uiteindelijk spraken. En het was niet omdat het soort moest, maar het was er gewoon. We bogen onze knieën, we baden en we hebben gigantisch veel gezongen. Uit de liederen, daar is kracht in het bloed, hebben we heel vaak gezongen. En ook spoedig zal komen, de hemelse Heer werd heel vaak daar gezongen met 30 man. De Heer was in ons midden. En dus het doet mij ook goed als ik hier ben om het ook te zien dat ook deze broeders na 15 jaar niet afgehaakt zijn, maar door willen gaan en in zijn dienst willen staan. En dat is ook mijn verlangen voor ons allen. Vanmorgen, als we de Heer Jezus mogen kennen, dat we niet afhaken, maar bemoedigd mogen worden vanmorgen. Dat we door mogen gaan, bruikbevat mogen zijn in zijn koninkrijk. Nou goed, ik ben even iets kort over mezelf. Ik ben Jacco Ronnaar. Ik ben getrouwd met mijn lieve vrouw Greta. We hebben samen 4 kinderen ontvangen. 3 dochters, 1 zoon. Waar we natuurlijk heel erg dankbaar voor zijn. Ik ben 18 jaar geleden tot wedergeboorte gekomen, tot geloof gekomen. Toen is mijn leven radicaal veranderd. En sinds die dag heb ik maar één verlangen. Dat is uiteindelijk om voor hem te leven. Om eerder te zijn, zei ik ook net tegen de broeders, toen we hiervoor ook gingen bidden, dat ik toen ik tot geloof kwam en allemaal wonderen ook zag, God verhoorde de gebed gelijk. Werd echt bemoedigd in zoveel opzichten. En ik dacht echt, vanaf nu gaan we de wereld veroveren voor de Heer Jezus. Maar dan moest ik ook nog leren, ook door lijden, door moeites van het leven heen te gaan. En dat daar ook nog steeds de Heere God daar een bedoeling mee heeft. Om ons te vormen naar zijn beeld. En dat het helemaal niet om ons gaat. Of dat wij iets zouden kunnen. Maar dan moet je tot ontdekking komen meer en meer. Dat het echt alleen gaat om de Heer Jezus. En dat we gevormd mogen worden naar zijn beeld. En in die 18 jaar dat ik hem mag kennen, dwars door al het lijden die ook ons huisgezin, onze gemeente, mijn persoonlijke leven niet ontgaat. Mag ik toch zeggen, de Heer heeft me nooit beschaamd. En daar wil ik echt hem alleen ook de eer en de glorie voor brengen. En ook hem alleen daar de dank voor brengen die hem toekomt. Goed, ik ben 41 jaar. Ik ben mag dienen in de gemeente waar ik uitkom in de Schaapskooi in Rijswijk. En daar mag ik ook gewoon de gemeente dienen, broeders zusters dienen. En dan mag ik ook regelmatig spreken en volgaan. En sinds de laatste paar jaar word ik ook zoals nu hier, dat het langzaam ook groeit, dat ik elders mag spreken. En dat geeft ook mij vreugde om het ook verder te mogen brengen. Wat God mij geleerd heeft om door te geven. Maar bovenal natuurlijk om daar ook zielen te redden voor zijn koninkrijk. Want ook dat is Gods verlangen. Als je hem niet kent vandaag. Als je geen vrede hebt met God. Dat verlangt hij ook vandaag dat jij persoonlijk met hem een relatie mag krijgen. En dat je leven mag veranderen. En we hebben het al gehoord in de getuigenissen. Door allerlei moeites heen. Gewoon om eerlijk te zijn. Dat is gewoon zo. We gaan door moeilijke dingen heen. Maar in dat alles wil God toch ons vormen. En naar zijn beeld. Nou goed, genoeg over mezelf. Ik wil graag met jullie het woord gaan openen bij Hebreeën hoofdstuk 13. En er is al gezegd van ja, hoe lang is je preek? Dat weet ik nog niet. Ik weet niet tot hoe lang jullie de tijd hebben. Maar in elk geval, ik hoop door te geven wat de Heer mij heeft gegeven. En ik wil eigenlijk lezen vanaf vers 8. De eerste 7 versen zijn ook al prachtig. Maar ik wil lezen vers 8 tot en met vers 25. En ook daaruit wat doorgeven, ook deze morgen. Bij mij staat erbij groeten en zegenbeden. Hebreeën 13 vanaf vers 8. Er staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot een eeuwigheid. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen, Want het is goed dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door voedsel. Zij die het daarin zochten hebben daar geen baat bij gevonden. Wij hebben een altaar waarvan zij die in de tabernakel dienen niet bevoegd zijn te eten. Want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de lege plaats verbrand. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan buiten de lege plaats en zijn smaad dragen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. Laten wij dan altijd door hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet, want aan zulke offers heeft God een welgevallen. Gehoorzaam uw voorgangers en wees hun onderdanig, want zij waken over uw zielen, omdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde. En niet al zuchtend, dat heeft immers voor u geen nut. Bid voor ons, want wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. De God nu van de vrede, die de grote herder van de schapen, onze Heer Jezus Christus uit de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, mogen u toerusten tot elk goed werk om zijn wil te doen. En in uw werken wat in zijn ogen welbehagelijk is, door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Overigens roep ik ertoe op, broeders, deze woorden van vermaning te verdragen. Ook al heb ik u slechts in het kort geschreven, u moet weten dat broeder Timotheus losgelaten is. Samen met hem zal ik u zien zodra hij komt. Groet al uw voorgangers en al de heiligen, de broeders uit Italië groeten u. De genade zij met u allen. Amen. Tot zover. Ik vind, om mee te beginnen, vers 8, waar we mee begonnen zijn, een geweldig vers. Waar staat, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Kijk, in ons leven kunnen allerlei omstandigheden kunnen veranderen. Als je ook leest in Hebreeën 13 vers 7, laten we die ook nog even lezen, daar staat, denk aan uw voorgangers, en hier gaat het over voorgangers, die al naar de Heere waren toegegaan, die waren gestorven. Hij zegt, denk daaraan die het woord van God tot u gesproken hebben, en let op de uitkomst van hun levenswandel en volg hun geloof na. Nou, het gaat er niet over dat ze hun moesten imiteren of zo, dat ze precies hetzelfde hadden moeten doen. Maar ze moesten het geloof van deze voorgangers navolgen. Hoe zij met God, met de Heer Jezus, door de Heilige Geest wandelden en hun hele leven lieten zien, ondanks alle omstandigheden, dat zij vertrouwden op de Allerhoogste. Nou, voorgangers, dat geldt ook in ons leven zo, die kunnen wegvallen. Die kunnen opgenomen worden naar bij de Heer God in zijn huis, gehaald worden. Dus er zijn omstandigheden, ook in de gemeente kan dat gebeuren, dus dat een voorganger sterft. Maar in het stuk wat we gelezen hebben, kan het ook zo zijn dat broeders, zusters waar je misschien jarenlang mee hebt gediend, in één keer een heel ander pad gaan. Die terugkeren naar de Joodse wortels, allerlei terugkeren naar de, zoals we dat wel eens zeggen, de Hebrew roots. En allerlei wetten weer gaan doen om zo uiteindelijk God te verheerlijken. Dat kan scheiding zijn. En juist de Hebreeënbrief, de hele Hebreeënbrief staat vol met vermaningen. Dat het alleen maar moet gaan in ons leven om de Heer Jezus Christus. Dat de Zoon verheerlijkt moet worden in uw en in mijn leven. Nou ook, als ik terugkijk in die 18 jaar dat ik de Heer mag kennen door Gods genade. Heb ik ook zat dingen gezien waarvan ik dacht van wauw, dat is geweldig. Maar ook dat ging eraan. Ook broeders, zusters die je verlaten hebben. Ook dat heb ik meegemaakt in mijn leven. Dat is echt niet makkelijk, dat is moeilijk. Dat wil niet zeggen dat het gelijk geen broeders en zusters meer zijn. Maar dat kan soms wel heel pijnlijk zijn in het leven. En dan toch vast te houden aan Gods genade. En dat hij er een bedoeling mee heeft, ook voor jouw persoonlijke leven, om ons te vormen naar zijn beeld. En daarom vind ik het zo geweldig dat dit vers zegt in vers 8, dat Jezus Christus is gisteren, vandaag, heden en tot in eeuwigheid dezelfde. Dus wat er ook gebeurt, als voorgangers sterven, Of als broeders en zusters een andere weg gaan dan jij zou willen. Wat ook in jouw persoonlijk leven gebeurt of in jouw gezin of in de gemeente. Jezus is altijd dezelfde. En daar moet ons geloof op gebaseerd zijn. En dan is het soms goed. En als je ervoor staat, dan denk je, waarom moet dat? Maar vaak als we er doorheen gaan, gaan we steeds meer dat leren. En dat moet ik ook leren. En ik ben ook nog niet klaar, ik ben ook onderweg in mijn leven. Maar dat het soms aan de boom geschud moet worden van jouw leven. Waar is jouw geloof werkelijk op gebaseerd? En dat treft mij ook in Hebreeën 12. Dat is natuurlijk een te lang hoofdstuk om dat helemaal doorheen te gaan natuurlijk. Maar dan gaat het over de nadel tot de berg Sinaï, waar de wet werd gegeven. Of nadel tot de berg Sion. He, dat is natuurlijk die Sion, die stad, die hemelse stad. Dat wij uiteindelijk, dat wordt alles mee bedoeld, dat nieuw verbond. Dat wij in Christus mogen ontvangen. Dat Christus door het geloof in ons hart is komen wonen. Maar dan staat er, en dat trof mij in Hebreeën 12. Dan staat er, even kijken welk vers dat was. Laten we even lezen vanaf vers 25. Hebreeën 12 vers 25, daar staat. Let er dan op dat u hem die spreekt niet verwerpt. Want als zij niet zijn ontkomen die hem verwierpen, die op aarde aanwijzingen van God deed horen, veel meer zullen wij niet ontkomen als wij ons afkeren van hem die vanuit de hemelen spreekt. Dus hier gaat het ook steeds weer over het volk Israël, hè, wat gesneuveld is in de woestijn. Velen zijn de beloofde land Kanaan niet binnengegaan. Maar ook voor ons is dat allemaal ter waarschuwing, ter lering, dat wij moeten vasthouden aan hem. En dan staat er vers 26, zijn stem bracht indertijd de aarde aan het wankelen. Bij de Sinaï waren geweldige bliks en flitsen, er was vuur, daar beefde de aarde, er waren aardbevingen. En dan staat er nu echter, heeft hij openlijk verkondigd, nog eenmaal zal ik niet alleen de aarde, maar ook de hemelen doen beven. Dat moet nog wat zijn. Dit nog eenmaal, vers 27, duidt op de verandering van de dingen die kunnen wankelen, als van dingen die gemaakt zijn, opdat de dingen die onwankelbaar zijn, zouden blijven. Hier is een principe van, alles wat wankelbaar is, daar moeten we van loskomen. We kunnen zo snel, zoals gezegd, aan iets vastzitten, zelfs aan een hobby. Of iets waar we ons vertrouwen op kunnen stellen. En zelfs als we prinsen kunnen we vertrouwen stellen. Op een voorganger of op een medebroeder. En dan zeg ik niet meer dat we niet elkaar moeten vertrouwen. Begrijp me niet verkeerd. Maar dat we, ons oog moet werkelijk alleen gericht zijn op de Heer Jezus Christus. Om hem draait alles. En dan gebeuren er soms stormen in ons leven. Opdat alles wat wankelt openbaar komt. Maar nog mooier dat juist datgene wat onwankelbaar is. Dat is dat koninkrijk. Wat nu door wedergeboorte, door de Heilige Geest in ons is, zegt Jezus zelf. Hè? En ook Paulus spreekt daarvan in het Nieuwe Testament. Dat Paulus zegt, de hoop der heerlijkheid in u. Jezus Christus, de koning van het koninkrijk, die vrede geeft, die in ons is, die is onwankelbaar. En als alles goed gaat in ons leven, laten we heel eerlijk zijn, als alles goed gaat in je gezin, in de gemeente, of waar je, of noem maar op, je werk. Maar als er nou iets van wegvalt, waar sta je dan? Hoe is dat in ons leven? Maar het is juist Gods bedoeling als dat aan onze boom geschud wordt, dat dat onwankelbare juist zou blijven. En daarom geloof ik ook, in omstandigheden van ons leven worden we juist gevormd. Ook worden we aan elkaar geschaafd. He, volgens mij zei Etienne dat toch vroeger. Hij zei, als God niet met je verder komt, zei hij tegen de mannen, dan geeft hij je een vrouw. Dan word je aan elkaar geschaafd. En als God daar niet verder met je komt, als de Heer het geeft natuurlijk, geeft hij je kinderen. Nou, we hebben er al iets van gehoord, hoe moeilijk het soms kan zijn. Ook in de opvoeding. Dat we geschaafd worden, dat we in moeilijke situaties terechtkomen. Maar dat we daarin, dat God daarin toch een bedoeling heeft. Om nederigheid te leren. En te erkennen, Heren, ik kan het niet, ik heb u nodig. En dat is ook waar ik jullie mee wil bemoedigen. Wat ook staat in vers 28, we gaan straks zo terug naar Hebreeën 13, maar Hebreeën 12 vers 28 staat ook zo prachtig. Laten wij daarom, omdat er als het ware zoveel, zeg maar om ons heen, onwankelbaar is, maar alleen hij, of wankelbaar is, maar alleen hij die onwankelbaar is, laten wij daarom, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, aan de genade vasthouden. Dat is iets wat ons nooit zal beschamen. Genade. En genade sluit alles uit van eigen inspanning. En dat is zo bevrijding, ook vanmorgen. Mag ik de genade jullie voorhouden, de genade van God die bewezen is in zijn Zoon, de Heer Jezus. Dan mogen we alles wat aan eigen inspanning denken en nog iets eraan toe te hoeven te voegen, mogen we loslaten. En dan mogen we alleen berusten op, in zijn genade en in genade alleen. En dan staat er achteraan nog, en daardoor God dienen op een hem welgevallige wijze. Met ontzag en eerbied. Want onze God is ook een verterend vuur. Dus God verlangt wel, als we hem dienen, dan hebben we één ding nodig, dat is genade. Want ik moet hier erkennen, ik kan het ook niet. Jezus alleen, als we hem aan hem vasthouden, is het hij alleen die ons genade schenkt door de Heilige Geest. Om dat werk te doen wat God van ons vraagt. En dat is iets wat we elke keer moeten leren. Hoe is het in jouw hart? Is het nou echt nog genade alleen? Zo snel kunnen we weer vervallen dat je zelf er iets zou moeten doen. Maar we moeten ons vastklampen aan die genade die er is in hem. En dat we van daaruit op een welgevallige wijze, want hij schenkt ons de kracht, hem zullen dienen. Dat is Gods verlangen voor jouw leven. God dienen, maar wel met ontzag. En met eerbied. Nou, Jezus Christus. Oh. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. En als spoort de Hebreeën schrijver aan in vers 9 van Hebreeën 13. Laat u niet meeslepen door veelsoortige en vreemde leringen. Want het is goed dat het hart gesterkt wordt. Het is beter dat het hart gesterkt wordt door genade. Niet door voedsel. Zij die het daarin zochten hebben daar geen baat bij gevonden. Dus ook hier waren er broeders, zusters die terugkeerden naar de Mozaïtische ceremonie. En uiteindelijk daardoor zichzelf als het ware buiten de genade zetten. En de Hebreeën schrijver gaat zeggen, die gaat ze hun juist verkondigen. Je moet niet terug naar al die Joodse wetten. Nee, je moet vast blijven houden aan de genade. Als ik weer allerlei dingen zou moeten, als dat voorwaarden zou zijn, dan word je teleurgesteld, want dan ga je het weer zoeken in jezelf. Of je gaat weer jezelf de eer brengen, dat heb ik gedaan. Maar juist leert de Hebreeën schrijver hier dat we ons hart moeten sterken. Het is goed dat ons hart gesterkt wordt door genade. En genade hoef ik niets meer van mezelf te verwachten, maar mag ik alles van hem verwachten. Hij heeft zelfs zijn Zoon niet gespaard om ons dat eeuwige leven te schenken. Genade, en als ik terugkijk in mijn eigen leven, soms dat ik ook sommige momenten meemaak dat ik zeg van Heer, hoe moet het? Maar dan was hij daar. En hij had er een bedoeling mee. En hij vormt ons door lijden heen. En ik zei net ook nog in de toen we met elkaar aan bidden waren, toen ik tot geloof kwam, toen dacht ik ook, heb ik ook gedachten gehad van, we zijn wedergeboren, ik zag mensen tot geloof komen, we gingen bidden en God bemoedigde mij ook. Heel, heel sterk. Ik dacht echt van, ik bad voor iemand die kwam tot geloof. Niet wetende dat er nog 100 andere baden, maar dat God je bemoedigde. Dat iemand tot geloof kwam waar je voor heel lang voor had gebeden. En zoveel situaties die ik kan opnoemen als ik terugkijk in mijn leven, dat ik zeg van ja heren, u verhoorde zo snel. Maar wat ik ook nog moest leren was geduld. Door dingen heen en ook dat al je enthousiasme moet komen onder de leiding van Gods geest. Want ook met enthousiasme moet ik ook leren, en ik heb er ook een deel over al van geleerd, met enthousiasme kom je er niet. En nou ben ik voor enthousiasme. Ik zie lieve broeders die er vooraan. En die eerder bij spreken zou bijna zijn moeten afremmen, maar daar ben ik altijd voorzichtig in, want ik heb liever dat ze gaan, want de fouten die ze gaan maken, gaan ze ook van leren. Dan dat we zeggen van nee, het gaat niet meer om enthousiasme, dan kun je ook weer negatief oppakken, dat je dan blijft zitten waar je zit. Ik hou ervan, als broeders, zusters ervoor willen gaan, zeggen Heer, ik wil voor u leven. Maar we moeten steeds wel ontdekken dat het niet is van mijn toewijding, hoewel God toewijding vraagt. Maar het is Christus en Christus alleen. En natuurlijk ziet hij jou in mijn hart aan. Dat we ons moeten toewijden. En ik dacht ook toen ik tot geloof kwam, we gaan nu de wereld veroveren voor de Heer Jezus. Vrienden van mij die lachten me eerst uit. Ik kwam tot geloof, ging voor ze bidden. En ze kwamen tot bekering. Het was bijna te mooi om waar te zijn, maar het was waar. Dat is Gods genade. Dat we ingeschakeld worden. Maar dat ik ook, moet ik dat zeggen, tegen teleurstelling aan ben gelopen. En dan komt het erop aan. Hè? Als je boom geschud wordt, ga je dan twijfelen over wat er is gebeurd? Want daar is ook de duivel op gericht, hè? Dat je altijd maar gaat twijfelen, gaat terugkijken op jezelf, op jezelf werpen, vloeten wat al gebeden is in jezelf, in je gedachten. Maar de Heilige Geest werpt ons nooit op onszelf. De Heilige Geest is gekomen om de Zoon te verheerlijken. De Heilige Geest wil ook vandaag met u en met mij de Zoon verheerlijken. De Heilige Geest werkt ons niet op onszelf. En die gedachten ken ik ook. Maar het is steeds weer dat de Heilige Geest ons weer op Jezus doet zien. Zelfs al heb ik gezondigd. En het is niet goedkoop. Als we de Heer Jezus mogen kennen en verzondigen. Dan is het nog steeds de Heilige Geest die ons niet op onszelf wijst. Maar op Christus die van mijn zonde stierf van het kruis. Satan klaagt aan. De Heilige Geest overtuigt. En als we in zijn tegenwoordigheid komen, kan het niet anders zijn. Dan kom je in zijn invloedssfeer. Dan ga je erkennen in dat licht, Heer. Er zijn met mij nog delen misschien in mijn leven. Waar het niet goed zit. Of hoe reageren we naar onze vrouw? Of naar onze kinderen? En ik weet, ben voorzichtig. Ik kan zat situaties bedenken waar ik ook fouten heb gemaakt. Ik had aan mijn vrouw kinderen hier vragen. Maar wat mij zo heb geleerd ook in de afgelopen jaren. Als ik die fout maakte. Ben je dan ook hoogmoedig om vast te houden aan je eigen fouten. Of jezelf te vernederen. En ook aan je kinderen vergeving te vragen. Dat is enorm genezend. Want kinderen zien haarfijn aan of jij iets werkelijk meent of niet. Er is ooit wel eens door iemand gezegd, geef maar je kinderen en ik weet wie jij bent. Nou gaat dat niet altijd op. Want dan hou ik altijd mezelf maar voor. Ik heb veel dingen gedaan die God verboden heeft, die mijn ouders nooit hebben geleerd. Maar er zit wel een kern van waarheid in. Geef maar je kinderen en ik weet wie jij bent. En dan mogen we ook, als we ontmoedigd zijn, dan hoop ik dat je vandaag bemoedigd wordt. Dat je niet weer van alles moet, maar dat je wil aansporen. Hou vast aan de genade. Als God nou van een Petrus, een eenvoudige visser in de Bijbel. Als Jezus hem roept. En ik zal je maken van een visser van mensen. Dat inspireert mij. Een eenvoudige visser. Die daar aan het vissen is. En Jezus roept hem. Hij gehoorzaamt. En hij maakt van een eenvoudige visser van vissen. Maakt hij uiteindelijk een visser van mensen. En aan het eind van zijn leven is het één groot getuigenis. Dat hij zelfs van een Petrus, een eenvoudige visser, niet alleen een visser van mensen heeft gemaakt, maar een apostel. Zoals hier zit, ja, ik ben maar diegene wat ik doe. En alle dingen meer, allemaal maar zo. Maar het was ten diepste onzekerheid. Onzekerheid wat anderen van je vinden. En om daarvan verlost te worden, kun je soms heel makkelijk een gebedje doen. En zo, joh, nou is het over. Maar als jij jarenlang erin hebt geleefd, bezig ben geweest om iets te zijn ook in de wereld. En toen kwam ik tot geloof. En toen moest ik iets doen, bijvoorbeeld getuigen. Van het doodeng. Ken je dat? Ik moest erkennen, ik kan het niet. Dat is ook het spreken zo, ik kan het niet. Maar het wonder is elke keer weer. Wij moeten op momenten in ons leven vastlopen om opnieuw te ontdekken dat daar genade is. En dat is ook wat de Hebreeën schrijver is. We moeten niet terug naar allerlei wetten, oud-testamentische wetten. Maar we moeten ons vasthouden aan de Zoon. Aan Christus die genadevol is, die jou wil gebruiken in zijn koninkrijk. Geloof je dat vanmorgen? Hij wil jou gebruiken met al jouw fouten. En juist met al jouw fouten. Waarom? Want hij wil dwars door alles heen jou vormen naar zijn beeld. Opdat we niet roemen iets in mijzelf of in onszelf. Opdat we alleen maar kunnen roemen in hem. Dat is Gods doel. Dus hij gaat echt niet iets doen om jouzelf groter te maken. Zodra je dat denkt, ja, dan gaat de Heer ook weer je tuchtigen. Omdat hij wil dat het echt alleen gaat om zijn Zoon. Doet hij het om ons te plagen? Nee. Maar als we werkelijk hem gaan verstaan, in die intimiteit komen met hem, dat is een geweldig leven. Dat is een leven waar we van mogen genieten, dwars door alle stormen heen. Nou, en dan gaat hij verder. De Hebreeën schrijver gaat verder hier in vers 10 en dan zegt hij, wij hebben een altaar, met een hoofdletter staat er bij mij, waarvan zij die in de tabernakel dienen, niet bevoegd zijn te eten. En dan komt hij uiteindelijk in de verdere verse met het voorbeeld van het zondoffer. Maar hier staat de vers 10. Daar kun je heel snel overheen lezen, maar ik hoop dat we de diepte mogen verstaan. Hij gaat juist Hebreeërs waarschuwen dat je niet moet meegesleept worden tegen veel soorten en vreemde leringen. Maar dat je uit je hart gesterkt wordt door genade, dan kun je alles naast je neerleggen. Jij kunt niets voldoen aan het volbrachte werk wat hij al heeft volbracht. Dan mag ik in genade mijn hart laten sterken. En wij hebben een altaar waarvan zij die in het tabernakel dienden niet bevoegd zijn te eten. En eten is een beeld van gemeenschap. En die gemeenschap zoekt God in uw en mijn leven. Paulus zegt in 1 Korinthe 1 vers 9. God is getrouw. Zo prachtig vers vind ik dat. Door wie u geroepen bent tot de gemeenschap van zijn Zoon, Jezus Christus, onze Heer. Dus wij zijn geroepen, broeders, zusters, geroepen ten eerste gemeenschap te hebben met hem. Relatie te hebben met hem. En als je een relatie hebt, je gaat die ander kennen. Dan ga je ook van elkaar weten wat die ander wil, toch? Ik ben getrouwd. Nou, in het begin van ons huwelijk, het was geweldig. Kun je aan mevrouw vragen. Maar ik ben altijd dankbaar dat ik niet meer terug hoef. Heel veel mensen hoor je vaak zeggen, ja, ik wou dat ik 10 jaar jonger was. Ik heb het helemaal niet. Ik ben juist dankbaar dat ik al die jaren wat ik allemaal nog toen moest leren, daar ben ik nu al een heel stuk doorheen gegaan. En kun je anderen bemoedigen van, joh, houd moed. Want ook in het huwelijk kwamen de dingen openbaar dat de dingen bij mij niet goed waren. Die ik mezelf moest vernederen. Ook naar mijn vrouw. Vergeving vragen bijvoorbeeld. Zorg dat verbinden dat het niet meewerkt. Ken je dat als man? Dat je vrouw, ze hebt gelijk, maar ja, je vindt het eigenlijk toch lastig om dat te erkennen. Nou, hier staat er een die dat best soms lastig vond. En dan moest ik erkennen, Heer, ik heb u nodig. En dan duurde het soms een poos, hè, van ja, eigenlijk weet je, ik moet mezelf vernederen. Maar dat wilde ik dan eigenlijk niet. Maar ja, toch had ik geen vrede. En ik denk van ja, ik moet het eigenlijk gewoon zeggen, maar het was zo lastig. Maar juist dan het erkennen. Zeg, vrouw, kunnen we even praten? En ik wil het rechtzetten. En we brengen het samen bij de Heer. En een passie dat er dan is voor hem en voor elkaar. Want het bloed van Jezus reinigt direct van alle zonden. Dan hebben we weer vrede. Dan is daar vrede. Dan moeten we naar onze vrouwen, onze kinderen natuurlijk ook andersom. Dat mogen we leren. Wij hebben een altaar, Jezus. Daar mogen we gemeenschap mee hebben om hem beter te leren kennen. Zodat we bruikbaar worden en hem mogen dienen zoals we gelezen hebben uit Hebreeën 12. Met ontzag en met eerbied. Nou, dan gaat hij uitleggen verder. In vers 11 gaat hij dat voorbeeld aanhalen. Want, Hebreeën 13 vers 11, want van de dieren waarvan het bloed als verzoening voor de zonde door de hoge priester het heiligdom werd binnengedragen, werden de lichamen buiten de legerplaats verbrand. Dus hier haalt de Hebreeën schrijver, weet niet exact wie dat heeft geschreven, sommigen denken Paulus, maar dat staat nergens, maar het zou heel goed kunnen. In elk geval staat er, dat hier houdt hij dus het voorbeeld aan, het oud-testamentisch voorbeeld. In de tabernakel dienden de priesters. En als er dan een zondoffer, in specifiek met de grote verzoendag, waar verzoening werd bewerkt, dan moest dat dier geslacht worden, het bloed moest gesprenkeld worden in het heilige der heiligen, door de hoge priester. Maar dat dier mocht absoluut niet van gegeten worden. Dat dier moest buiten de legerplaats gebracht worden en volledig verbrand worden. Er waren inderdaad, in Leviticus 4, sommige zondoffers waar wel van gegeten mocht worden. Dat is even ingewikkeld om daarop verder in te gaan vandaag, maar het gaat hier specifiek over Leviticus 16 geloof ik, hè, waar het gaat over de grote verzoendag. En dat daar, dat zondoffer mochten de priesters niet van eten. Dus de schrijver gaat eigenlijk dat voorbeeld gebruiken en met vers 10 terug, wij hebben een altaar waarvan wij mogen eten. En zij die in de tabernakel dienden, want het altaar in de tabernakel waar uiteindelijk het vet op werd gebracht van het zonddier. Van het zondoffer werd het vet wel op het altaar gelegd. Dat wordt verbrand. Maar de rest van het hele dier moest verbrand worden buiten de legerplaats en mocht niet op het brandofferaltaar komen. En ze mochten er dus niets van eten. En hier zeg je dan dit voorbeeld van, joh, die priesters in die tijd. Wat hier ook waarschijnlijk nog in de tijd van de Hebreeën gewoon nog doorging. De priesterdienst. Zij mochten van dat zondoffer niet eten. Dus eten is een beeld van gemeenschap. Ze hadden gemeenschap met dat dier. Maar van dit dier hadden ze daar geen gemeenschap mee. En elk offerdier wat geofferd werd in de Bijbel, wees natuurlijk heen naar datgene wat Christus voor ons, voor u en mij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. Juist wij daarentegen hebben een altaar waar wij van wel van mogen eten. Want Jezus zegt in Johannes 6 dat wij zijn lichaam moeten eten. He, waar we het avondmaal, zoals ik heb begrepen dat jullie dat vanmorgen al hebben gedaan. Een prachtig opdracht is van de Heer Jezus om zijn dood te gedenken. En dat wij van het brood mogen eten als beeld van zijn lichaam. En dat wij van zijn bloed de wijn mogen drinken. Als beeld dat hij het gedaan heeft om ons te verzoenen met hem. Om weer in relatie met hem te komen. Om in contact met hem te komen. Dus hij zoekt u en mij om uiteindelijk in gemeenschap van hem te komen. Juist die Hebreeërs werden heen en weer geslingerd om weer terug te keren naar die oud-testamentische wetten. Die waren toen goed, maar er was nou iets nieuws gekomen door Jezus. Sterker nog, als je weer dat zondoffer ging brengen, als je daar weer aan mee ging doen, had je geen gemeenschap met de Zoon. Want je mocht niet van het altaar eten. En juist wil hij het voorbeeld gebruiken dat het niet meer om de ceremoniële wettiging, maar dat het nu gaat om één. Ons altaar, Jezus Christus. Want als je de tabernakel binnenkomt, door de deur. We hebben eerst de Heer Jezus nodig als onze redder, onze verlosser, hij die de deur is. Dan zien we als eerste daar dat brandofferaltaar. Dat is het beeld van het kruis. En daar is vergeving. Daar is vergeving, daar is reiniging. Door het dierbare bloed van Christus Jezus. En ik vind het mooi dat ook in dit vers, vers 11, gaat het over binnendragen. En het gaat over buiten de legerplaats verbrand worden. Nou, wij weten dat de Heer Jezus buiten de legerplaats, hebben we ook gelezen, hè, dat hij buiten de legerplaats heeft geleden. Christus is buiten Jeruzalem, buiten de, je zou kunnen zeggen, buiten de religie. Hij moest daar uit de religie, door zijn eigen broeders, is hij uiteindelijk gebracht daar naar Golgotha en buiten Jeruzalem gekruisigd. En is daar werkelijk voor u en mij het zondoffer geworden. En het raakt mij als ik lees ook in de, in 2 Korinthe 5 vers 21, daar staat zo prachtig, want hem die geen zonde gekend heeft, Jezus, heeft hij, heeft God voor ons tot zonde, niet tot zondaar, maar tot zonde gemaakt. 2000 jaar geleden kwam Christus voor u en voor mij. Als je daaraan twijfelt, roept God vandaag. Even tussendoor, ik zat pas, dat vond ik ook heel wonderlijk, toen mocht ik spreken over 1 Johannes 1, over zondebelijdenis. En over, ging het ook over, als je kijkt naar het kruis, dan zien we daar de ernst van de zonde. Dat God de Vader, de al uw en mijn zonde, is op de Zoon gelegd en de Zoon heeft het vrijwillig gedragen. Alle zonde, hè. En misschien zit hier iemand die denkt, ja, die ene zonde komt altijd terug. Maar hij heeft al jou en mijn zonde gedragen aan het kruis. Als ik naar het kruis kijk, zie ik twee dingen. Enerzijds de ernst van uw en mijn zonde, van de mensheid. Dat we voor eeuwig verloren zouden moeten gaan. Tegelijkertijd zijn liefde. En wat mij raakte was, de ernst van de zonde is waar. En daar heb ik misschien ook heel vaak over gepreekt zelfs. Of over gesproken, de ernst van de zonde. Jezus heeft het gedragen. Maar wat nog zoveel ernstiger is, dat God aan het kruis van Golgotha laat zien, dat hij jou en mij wil verzoenen. Dat is Gods verlangen. Verzoenen, en verzoenen gaat verder als alleen vergeven. Je kunt iemand vergeven en zeggen, ja, we willen hem nooit meer zien. Maar verzoening is dat je een ware relatie komt met hem. En waarom raakt mij dat? Omdat ik zelf weet hoe diep ik in de put zat van de zonde in mijn eigen leven. Maar er is verlossing voor elke zondaar. Dus als je hem niet kent, het bewijs is het kruis van God de Vader, zijn liefde voor jou. Dat hij stierf aan het kruis en verlangt dat je leeft voor hem. En dat hij, door je aan de genade vast te klampen, dat hij tot zijn doel komt in jou en mijn leven. Dat is niet wat jij bewerkt, dat is wat hij bewerkt. En daar mag ik van eten. Van hem, die hij voor ons tot zonde heeft gemaakt. Dat is het zondoffer. Christus is het ware zondoffer, wat de zonde heeft gedragen aan het kruis. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Dat ik weer rechte verhouding met God kom te staan. Dat vind ik zo wonderlijk. Gods genade is zo oneindig groot, broeders en zusters. Dat zou, vandaag, we hebben er al van gezongen, de liederen. Ook dat anderen die kenden dat lied niet, maar ik vond het een prachtig lied. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar in elk geval ging het over het bloed, over Golgotha. Ik denk van, zo is het. Christus heeft voor ons alles betaald. En rust je daar nou in vandaag? Of ben je opnieuw verontrust geraakt en denk ik moet weer van alles? Hè, dat ken ik ook, hè, dat je, en het, wat er is ook al gezegd, hè, dat je denkt van ja, oh, mijn stille tijd is niet zo goed. Hè. Ik moet eerst weer heel goed stille tijd hebben, dan heb God de Vader weer mijn lief. Dat is jezelf allemaal wet opleggen. Daarmee zeg ik niet dat stille tijd niet goed is, want ik geloof dat het heel belangrijk is. Maar we moeten beseffen en leren, God verlangt nog veel meer dan jou en mij. En het zou eigenlijk raar zijn als ik elke keer weer moet zeggen, oh ja, ik moet mijn vrouw lief hebben. Hoewel ik weet dat liefde een werkwoord is. Maar als het goed is, is het toch iets van binnen. Dat je liefde hebt voor die ander. Dus als wij in die intimiteit komen van hem. Maar we hadden op de Bijbelschool, de eerste jaar heb ik echt zo ervaren. En ik spreek niet misschien voor hun, maar dat denk ik wel. Dat ze wat zo met elkaar hebben ervaren. De tijd die we daar hadden, daar was de heerlijkheid van God steeds in het midden. Ook in de kleine groepjes, accountability wat we deden. We vroegen elkaar. Ik word blij van jonge mannen die ook elkaar vragen, hoe is het nou in je week geweest? Heb je rein geleefd? Sommigen vielen bijna achterover van, die vonden het doodeng als ze gevraagd werd, gewoon op de punt af van, joh, hoe is het de afgelopen week geweest? En ik zal je zeggen, het heeft mij zo ontzettend geholpen die tijd. Dat ik zeg, Heer, ik wil voor u leven. Het was een stok achter de deur om niet terug te vallen in de zonde. Want ja, zaterdag hadden we weer bijbelschool. En dan waren de broeders die gaan jou vragen. Hé, hoe was je week? En dan moest je weer met die zonde gaan komen. Ja, dat wilde ik niet. Ik wilde vrij zijn van zonde. Daarvoor kwam de Heer Jezus. En dan is het soms goed om broeders, zusters in een groepje bij elkaar te zijn. En elkaar te bevragen, hoe was je week? Niet van bovenaf voor te veroordelen als iemand geval is. Maar samen knieën bij hem te brengen, opnieuw genade te ontdekken. Genade oneindig groot door dat ene offer van de Heer Jezus. En dan mogen we eten van het altaar. Vers 12. Daarom heeft ook Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen, apart te zetten, buiten de poort geleden. Laten wij dan naar hem uitgaan, buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. En in deze paar versen zien we iets van het ingaan en het uitgaan. We moeten komen tot Jezus in het gebed, in het geloof. Dat ik inga daar als het ware, dat ik als het ware, als ik deze wereld verlaat, geestelijk. En me weer opnieuw beseft met wie ik te maken heb met een levende God. En dat ik mag wandelen hier op aarde met hem, een levende, voortdurende relatie mag hebben. Maar van tijd tot tijd daar tijd mee neemt om hem in zijn gemeenschap hem te zoeken. Want weet u, als ik weer de keuze maak, ik heb ook al lang niet altijd zin. Heb je altijd zin naar de bidstond te gaan? Nou, ik heb gezegd al tegen de broeders, zin staat niet meer in mijn woordenboek. Want God zegt gewoon, we moeten bidden. Bid. Lucas 18 vers 1. Dat we nooit de moed moeten verliezen, zegt Jezus. Maar altijd moeten bidden. Oh nee, moeten mogen we niet zeggen. Wat staat er? Gebed. Dat wordt aangevochten. Dat het soms lauw is. Dan ga je naar de bidstond toe. En dan denk ik, ja, ik heb geen zin. Maar dat symbool is waar aan de kant. Zeg, Heer, ik heb mijn leven aan u gegeven. En ik wil niet zeggen als je een keer niet naar de bidstond kan of omstandigheden, niet in een kramp, maar we mogen wel elkaar aansporen om de weg van de Heer Jezus te gaan. Dat de gebed is zo hard nodig in deze tijd. Er is zoveel duisternis, maar dat we juist vol moeten worden van de Heilige Geest. Om bruikbaar te zijn in mijn gezin, naar mijn vrouw, naar mijn kinderen, naar mijn collega's op het werk, in de gemeente, naar broeders en zusters, dat ik mag proeven wie heeft wat nodig, dat je daarvoor open staat om die ander te helpen. Dat is Gods verlangen. Maar dus het is een ingaan en een uitgaan, maar tegelijkertijd, zoals Jezus, buiten de religie, buiten de legerplaats, is gegaan om daar gekruisigd te worden. Zo roept eigenlijk ook de Hebreeënschrijver op. Ga uit de religie weg. En ik weet in mijn eigen leven, ik heb jarenlang in religie geleefd. Ik had er niks mee, zeg ik ook tegelijkertijd bij. Maar ik heb ook ontdekt, na wedergeboorte, dat we ook zo snel weer terug kunnen vallen in traditie, die niet verkeerd is, maar ook in religie, dat het weer een soort normaal wordt. En vergeten eigenlijk wat Christus voor ons hebben gedaan. En steeds weer, broeders en zusters, is het zo van belang dat wij voorhouden wat Hij voor jou en mij aan het kruis van Golgotha heeft gedaan. En dat Hij door gemeenschap met Hem te zoeken, dat ik van daaruit die gemeenschap weer mag vertrekken in deze wereld. En dan zal ik smaad dragen, ja. Ik snapte dat soms ook helemaal in het begin van mijn geloofsleven niet. Waarom moet ik lijden? Ik wil toch juist Jezus volgen? Er zijn heel veel mensen vandaag die willen de Heer Jezus volgen, want die willen verlost worden van de problemen. Nou, ik zal u zeggen, in al die jaren dat ik de Heer ken, hij heeft me niet beschaamd. En ik wil niet terug, ik wil alleen meer van hem. Maar ik kan wel zeggen, het is door lijden heen. En is het dan, je kunt heel erg de focus leggen op het lijden, hè? Oh, wat zwaar. Maar in dat lijden, kijk naar Stefanus, het werd door iemand gebeden. Hoe moest hij lijden? Hij werd gestenigd, maar wat gebeurde er? De hemel ging open, Gods genade. Verlang ik ernaar dat ik gestenigd word, dat is een rare vraag om die te stellen. Die komt ook niet van de Heer. Want we krijgen genade genoeg om vandaag met hem te leven. Dat is Gods verlangen. En dat ik in elke situatie mag gaan leren geloven. Mag gaan leren door het geloof wat Jezus ook bewerkt in ons hart door de Heilige Geest. Mag leren vertrouwen om in elke situatie. Ik heb al zo vaak gehad, broeders, zusters, eerlijk waar, ook om hier te staan. Dat ik denk, ik kap ermee, ik stop ermee. Ik weet het niet hoe het moet, Heer. Ik heb een keer gehad dat ik zei, jongens, ik kan niet preken. En mijn broeder keek me aan, wat is er met jou aan de hand? En ik zakte door mijn knieën, begon te huilen. Ik kon gewoon niet preken, ik wilde gewoon eerlijk zijn. En wat gebeurde er? Ik knakte. Mijn broeders baden voor me. En de Heer heeft me daarna geholpen. Ik leef ook uit genade. Maar er is zoveel genade. Maar om dat te ontdekken, moeten we er zelf tussenuit, want we denken zelf toch vaak iets te kunnen en te moeten. En dat is een heel proces, dus wees niet ontmoedigd als je iets ontdekt wat verkeerd is in je leven. Maar zeg, Heere, snij het eruit. Het voorbeeld van het kindermoment, dat paard, heb ik al zo vaak ook gehoord. Het paard hakt alles weg wat geen Jezus is. En dan komt het paard tevoorschijn. Als je dat gaat bidden, geloof maar, je krijgt oefeningen. Want heel veel zeggen mensen, Heere, maak mij naar uw beeld. Krijgen ze morgen een oefening op hun werk en dan klagen ze. En dan zeg ik, hé, maar wat heb je gisteren nou gebeden? Maak mij naar uw beeld en dan krijg je een oefening en dan wil je er onderuit. Maar juist als het moeilijk is, om dan genade aan die ander te betonen. Als je misschien aangevochten wordt. Dan moet je weer ontdekken, ik kan het niet. Ik heb u nodig, Heer. Maar vul mij met uw geest. Het is een ingaan en een uitgaan in ons geestelijke leven. Want, vers 14, wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige. En hoe langer ik hem mag kennen, hoe meer ik daarna verlang. Want hier op aarde is het echt niet. Het is maar een vreemdeling op aarde. Maar we horen daar, thuis, bij hem. En dan staat er in vers 15, laten wij dan altijd door hem. Niet meer die offers van het Oude Testament. Al die wetten die ons opgelegd zouden kunnen worden. Nee, laten wij dan altijd door hem. Altijd. Een lofoffer brengen aan God. Dus blijkbaar mogen we wel offers brengen. Hoeven geen dieren meer te slachten. Maar we mogen offers brengen. Lofoffers aan God. Namelijk, wat betekent dat dan, hè? Lofoffers? Namelijk de vrucht van lippen die zijn naam belijden. En nou een eerlijke vraag. Naar jezelf. Wie kent dat? Hier. Ik weet, hè, God geeft speciale gaven. Aan de een, aan de ander. Je hoeft daar niet op antwoorden, maar voor jezelf is de vraag te stellen. Ken je de worsteling in je binnenste, dat je denkt van om uit te komen voor je Heer en Heiland? En dan al die gedachten, dat zullen mensen vinden. Bang om uitgelachen te worden. Niet te durven getuigen, maar altijd geknecht wordt. Door het niet durven. Ik zou leren als ik die gedachten niet zou kennen. Maar ik ken ook Gods genade. En hoe langer ik hem mag kennen, des te meer wil ik daar in de intimiteit met hem zijn. Als wij met hem de intimiteit zoeken, dan zal hij door die intimiteit, door zijn geest in mij de kracht geven om ook te mogen getuigen. Want God verlangt nog meer dan jij. Maar hij vraagt van jou wel, wil je opnieuw, het is uitspreken, Heer, ik wil opnieuw mijn leven op het altaar leggen. Ik wil van u een getuige zijn. Moeilijk in de klas, bijvoorbeeld als je in de klas zit waar misschien niemand gelooft. Of dat je juist in de klas zit waar heel veel religie is. Mensen wel ergens God geloven, maar nooit getuigen van hun Heer en Heiland. Op je werk, hè, waar misschien allemaal mensen zitten waar je niet gewend bent misschien. Die van daar tot daar onder de tato's zitten. Zijn zielen voor de eeuwigheid. Is dan iets in verlangen in de wedergeboorte, als je wederom geboren bent, om van hem te mogen getuigen. Want hier staat dat wij, waar heeft God de behaag in? Gewoon praktisch. Dat wij hem altijd een lofoffer brengen, namelijk de vrucht van lippen. Die zijn naam belijden. Dus niet jouw naam hoef je te belijden, we moeten zijn naam leren te belijden. Ik hoorde pas een heel mooi voorbeeld. Er was iemand die zei, ja, als ik van A naar B, van Rotterdam naar Amsterdam met de trein wil. En dan kom ik daar aan en ik weet niet welke trein ik moet hebben. Ik weet niet hoe laat en hoe dat ook allemaal gaat. Ik reis nooit met de trein, maar dat is heel lang geleden. En hij zei, als ik dan daar aankom bij de conducteur. En die man kan heel vriendelijk naar mij zijn. En heel liefdevol, vriendelijk, alles, hè, dat hij alles in de liefde doet. Maar hij geeft geen antwoord op mijn vraag. Van waar moet ik heen? Het kan die man nog zo vriendelijk zijn, maar uiteindelijk kom ik niet van Rotterdam naar Amsterdam. Want ik heb informatie nodig om te weten hoe ik van Rotterdam naar Amsterdam kom. En dat bracht me opnieuw aan het denken. Als wij niet het evangelie doorgeven, dat kan zo eenvoudig. Iets te delen. Dat er een verlosser is die hun wil redden. En dat is met alle fouten die ik ook heb gemaakt. Maar dan moeten we, ja, ik kan niet anders zeggen. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik verlang ernaar dat wij Gods genade meer gaan verstaan. Dat hij het door jou en mij heen wil doen. Dat is Gods verlangen, want hij verlangt dat jij zijn naam belijdt. Kijk, wij hadden pas bijvoorbeeld, hadden we een kapper. En wij zochten een kapper, een nieuwe kapster, want er was wat veranderd. Dus op een gegeven moment, wij hadden een nieuwe kapster nodig. En kwam er een briefje door de brievenbus. En er stond een kaartje op en mijn vrouw had dat aangenomen als een reclameblaadje van iemand die dus deed thuis knippen. En iemand die, je kon ook bij haar thuis komen, maar ze kwam ook bij jou thuis. Dus mijn vrouw zei tegen mij van, joh, is dat niet iets om... om die kapper eens te vragen. Ik zeg, ja, prima.
Ik heb een kapper gehaald dat in de stad hadden. Maar goed, uiteindelijk mijn vrouw die me thuis kappen. Ik heb allemaal vrouwen. Bijna allemaal vrouwen, ik moet het leven niet vergeten. Maar in elk geval, wat gebeurt er? Prima joh, ja, bel gewoon. Dan zie je vanzelf of het wat is, ja of nee. Nou goed, die vrouw die was denk ik iets van 2 keer bij ons al geweest. En de 3de keer ontmoet ik haar. En wij waren thuis. En ik denk, ja, hoe ga ik nou... Dat borrelt altijd in mijn binnenste. Iemand die, ik schat er zo in, nou, die is niet gelovig. Daar kun je heel erg mee, hoe zeg je dat ook, verkeerd hebben. Zeg maar, dus wees daar heel voorzichtig in. Maar goed, dat proef ik ergens zo. Dus op een gegeven moment denk ik, Heer, wilt u mij helpen? Hoe moet ik beginnen? En soms kun je heel moeilijk denken, maar soms moet je gewoon het denken aan de kant zetten en gewoon beginnen. En dan zie je wat schipstrand. Want je maakt allemaal fouten. En dan mag je van fouten leren. En ik zeg tegen haar, joh, ben je gelovig? Dus zij keek mij zo aan, van nou gelovig, ik denk wel dat er iets is, maar ja, mijn ouders baden wel altijd thuis aan tafel. Alleen dan lezen ze dat zachtjes, dus ik heb nooit gehoord wat ze bidden. Maar ik ben nooit naar de kerk geweest, ik heb nooit in de Bijbel gelezen, dus ik heb er eigenlijk niks mee. We raakten zo in gesprek, ook alles wat er in de wereld gebeurt. En toen had ik haar verteld, want hoe ga je iemand vertellen die van niks weet wat wedergeboorte inhoudt? Nou, een ander zou denken, ja, daar begin je toch niet mee. Maar ik denk, ja, dat kwam in mijn hart op. Ik laat me leiden door de Heer. Dus wat gebeurt er? Ik zeg, ja, weet je, een mens moet wederom geboren worden. Ik zeg, weet je wat dat is? Nou, dat wist ze natuurlijk niet. Ik ging uitleggen aan de hand van een rups en een vlinder. Dat is eigenlijk een rups, hè, die vreet zich vol. En dan komt een dag, dan geeft hij zich over. En uiteindelijk in die pop komt er een mega metamorfose, komt er een wonder. En op een dag komt daar een prachtige vlinder uit. Nou, ik ben grootgebracht met vlinders en insecten. Mijn vader die heeft echt duizenden insecten opgezet in zijn leven. Dus voor mij is dat een bekend voorbeeld. Dus ik vertelde dat voorbeeld aan haar. En ze zat zo eens te denken. En nou, we hadden het over de Heer Jezus en ook over Johannes 3. Hè, dat de mens van nature al veroordeeld is. Maar dat Jezus juist daarom kwam om ons niet te veroordelen. Want dat zijn we al. Maar hij kwam om ons te redden. En ons van binnenuit te vernieuwen. Dus dat gesprek was klaar. Toen ging zij vertellen waar haar man allemaal in zat. Aan problemen. Die niet gelovig opgevoed is. Helemaal niks van de Bijbel weet. Ook nul. En zwaar in de problemen zit. Halve dagen werkt. Burn-out of wat hij ook allemaal heeft. Allemaal problemen. Dus ik zeg tegen haar. Ik zeg, joh, ik wil dat je het weet. Ik zeg, ik ben bereid om een keer met je man te praten. Ik zeg, maar dan moet je daar wel voor openstaan als je dat wil, ja of nee. Ik zeg maar, mag ik misschien eerst met je bidden? Vroeg ik gewoon in onze eigen woonkamer. Wat gebeurt er? Ik mocht met die vrouw bidden. Ik heb voor haar eenvoudig gebeden. Ik heb voor haar man gebeden. We hebben elkaar een hand gegeven. Ze ging weg. Dezelfde dag nog krijgen we een filmpje tegen mijn vrouw. Dat zij na ons vertrek kwam ze bij haar moeder. En er hing allemaal van die kattenstaart in de deur. En wil ze naar binnen gaan. Wat gebeurt er? Komt zo een vlinder aan vliegen. Gaat zo voor haar neus zitten. Toen dacht ze, dit is wel heel toevallig. Ik neem een filmpje ervan. Dus zij maakte er een filmpje van. Stuurde dat naar mijn vrouw. Mijn vrouw stuurde dat naar mij. Toen ik onderweg naar dat bid stond was. Moet je dit zien? En ze had erbij gezet van ook niet toevallig. Toen dacht ik, hé, dat heeft iets gedaan. Snap je dat voorbeeld? Gewoon eenvoudig. En zijn naam belijden in een gesprek. Ze stuurde naar mijn vrouw terug van halleluja, prijs de Heer. God verhoort de gebeden. Laten we verder blijven bidden. Krijg ik s'avonds laat weer een app. Mijn man wil je graag een keer spreken. Ik zei, nou oké, afspraak gemaakt. Ik ben daar geweest. Ik heb met die man een hele avond heb ik daar thuis geweest. Heb ik heel het verhaal aangehoord. Met die man gebeden. En ik vond het zo wonderlijk. Ik zei, Heer, ik ga hier naartoe. Die man weet van niks. Help mij. Gebruik mij. Nou, die man vond het chockerend dat ik voor hem bad. Hij zei, dit heb ik er nooit mee gemaakt. Ik vroeg ook aan het eind van het gesprek, mag ik met je bidden? Vervolgens, die week daarna had ik gezegd van, joh, vind je het niet fijn om een keer een rondje te lopen? Wij een rondje gelopen. Ik had een Bijbel voor hem gekocht, een Bijbel gegeven. Ik zeg, nou weet je wat je moet doen? Begin in Johannes. Toen stuurde hij mij een week later een appje over Mozes allerlei vragen. Dus ik stuurde toch, je zou toch in Johannes beginnen? Hij zei, ja, dat kan lang uit. Hij was voorin begonnen in de Bijbel. Toen dacht ik, dank u Heer. Hij is de Bijbel aan het lezen. En toen hadden we een samenkomst. Ik had verteld van, joh, ik denk, ja, ik vraag het gewoon. Als je wil komen. En wat gebeurt er? Die jongen die zegt, ja, ik wil mee. En hij is mee geweest. Hij heeft tussen allemaal broeders. We hebben daar gezongen, liederen. Hij wist werkelijk niet wat hij meemaakte. Die jongen ook onder de tato's. En ja, ik geniet daarvan. Dan denk ik van, Heer, u redt mensen. Maakt niet uit hoe ze eruit zien, wie ze zijn. Ze hebben Jezus nodig. En we hebben met hem gebeden. En zo mag ik wandelen aan deze jongen, ze zei. En stukje voor stukje proef ik, hé, er komen openingen. Tuurlijk, het is geweldig om het allemaal te vertellen dat je 10 mensen of 100 mensen bij de Heer hebt mogen brengen. Maar het begint ook soms gewoon bij de kapper. Gewoon eenvoudig in een gesprek. Nog een klein getuigenis dat ik met jullie wilde delen. Vorige week, heel recent. Dit is van een paar weken geleden, maar vorige week heel recent. 1 keer in de maand mag ik bijbelstudie geven in Almere. En we waren in Almere en daar al jarenlang, daar zingen we een paar liederen. Een gebed, heel eenvoudig in de woonkamer. Bij een zuster. Haar man kent ook de Heer Jezus nog niet. Daar bidden we ook al heel lang voor. Maar ook de buurvrouw, die daarnaast woont, die geniet altijd van het zingen. Dan zingen we daar een paar liederen. Maar die vrouw is niet gelovig. Heeft niks met God, weet niks van God. Wat gebeurde er? Die avond hoorden wij dat die vrouw over 3 weken euthanasie zou plegen. En die zuster waar wij die avond waren, die zei, echt verschrikkelijk toen ik dat hoorde. Een vrouw 60 jaar, heeft geen mens om haar heen. Zit tussen 4 muren de hele dag, tv aan, een doosje sigaretten, pillen en meer heeft ze niet. Ze heeft niemand, die vrouw. En dus toen zei ze, zouden we niet aanbellen of we daar binnen een paar liederen mogen zingen? Wat gebeurde er? Wij hadden aangebeld. We gingen met 4 man daar naar binnen. En toen hebben we daar 2 liederen hadden we van tevoren voor gebeden. Zeg, Heer, geef ons eensgezindheid welke liederen we moeten zingen. Want ja, iemand kent hè, wat ons, voor ons normaal is. Kan voor iemand anders helemaal niet normaal zijn. Maar we hadden in elk geval gebeden. We hadden 2 liederen uitgekozen. En die hebben we daar binnen. En die vrouw heeft gedag gezegd. Dank u wel dat we hier mogen komen zingen. En we hebben daar eenvoudig in de woonkamer met z'n vieren 2 liederen mogen zingen. We hebben kort daarna het evangelie mogen uitleggen. Dat er een leven is van hoop. Niet van duisternis. Maar juist in die duisternis mochten we daar verkondigen. De vrucht van de lippen. Dat Jezus gekomen is om zondaren te redden. En die vrouw. Dat is echt zo'n groot wonder, broeders en zusters. Zo eenvoudig kan het zijn. Getuigen. En uiteindelijk een gebed doen. We zijn daarna teruggegaan naar de woonkamer. En hebben ook tegen haar gezegd. We gaan verder om voor u te bidden. De dag daarna krijg ik een telefoontje. Er is een wonder gebeurd. Want de broer van die vrouw, die nog ergens in het noorden of in het zuiden heeft, geloof ik een broer, die had gebeld naar die vrouw waar wij bijbelstudie doen. En die had gezegd van, joh, ik weet niet wat er gisteren bij jullie is gebeurd, maar mijn zus die heeft alles afgeblazen, wil geen euthanasie meer plegen. En die dacht van, dank u Heer, dat we eenvoudig, door de getuigen van Jezus, dat God daar doorheen werkt. Maandag, de dag daarna, dat was dus een aantal dagen later, we waren daar woensdags geweest, donderdags hoorde ik dit grote wonder, maandags word ik gebeld, of ik wilde facetimen via de telefoon, via WhatsApp. Of die vrouw wilde me spreken. We hebben eenvoudig met die vrouw gesproken. Opnieuw het evangelie uitgelegd. En die vrouw heeft gebeden. Heeft 2 zonden van haar leven beleden. En toen dacht ik van, dank u Heer. Dat ze 2 zonden heeft beleden. Dat ze haar hart heeft opengesteld in het beginsel voor de Heer Jezus. En ik geloof, dit zijn werken van de Heer. Hij wil eenvoudig en ik kan het ook niet. Maar soms moeten we ook moed hebben. Vasthouden aan de genade. En zeggen, Heer, doet u het maar door mij heen. Al kom ik om, dan kom ik om. Aanbellen, een lied zingen, evangelie delen en heel kort. En dan iemand uiteindelijk van de euthanasie, dat hij gered is daardoor. Dat vind ik zo wonderlijk. En dat er nu tijd is om uiteindelijk tot Christus te komen. Daar is nog een hele weg te gaan. Maar laat ook wij dan daarom bidden, broeders en zusters. Daar wil ik jullie mee bemoedigen. Om aan die genade vast te houden. En dat God het verlangen is. Dat je niet je eigen naam belijdt, maar dat we hem belijden en maar het ook in praktijk zullen laten zien. Nog even kort de laatste versen. Vers 16. En vergeet het weldoen en het onderlinge hulpbetoon niet. Dus dat is ook een vraag voor ons allen. Want dan zulke offers heeft God een welgevallen. Geloof je dat als je iemand helpt? Als je vader belt bijvoorbeeld. Hey, wil je even iets voor mij doen? Of de dakgoot schoonmaken? Gebeurt mij ook wel eens. Dan denk ik aan dit vers. Wat een genade. Dat we onze ouders of wie dan ook mogen dienen. Ook door eenvoudig behulpzaam te zijn. Zowel op geestelijk gebied, maar ook gewoon in de praktische dingen van het leven. Daar heeft God een welgeval in. Dan ben je welgevallig van God, geloof je dat? Ja, nee, mij niet gezien. Nee, dat staat hier. Welgevallig voor God. Vergeet het dus niet, broeders en zusters, dat het zo belangrijk is. We kunnen zo snel langs elkaar leven. Maar dat we er voor elkaar zullen zijn. Ook voor zulke mensen. Er is zoveel eenzaamheid. Kom ik ook steeds meer achter in deze wereld. En mensen, God zoekt mensen, jou en mij, om van zijn naam te mogen belijden. Vers 17, gehoorzaam uw voorgangers en wees hen onderdanig. Hier gaat het over de levende voorgangers, niet zij die gestorven zijn. Want zij waken over uw zielen, opdat zij rekenschap moeten afleggen, opdat zij dat mogen doen met vreugde en niet al zuchtend. Dat heeft immers voor u geen nut. Belangrijke opdracht, gehoorzaam uw voorgangers. En natuurlijk, dan wordt wel eens gesteld, ja, als een voorganger zwaar in de zonde gaat, moet ik hem dan nog steeds volgen? Dan denk ik, ja, dat spreekt voor zich. Maar als het goed is, ken je je voorganger. Dat is een verlangen van zijn hart. Maar hij zal een zwaarder oordeel ontvangen. Dat geldt ook voor mezelf. Voor degene die preken. Zwaarder zullen we geoordeeld worden. Soms kan het mij ook wel eens aanvliegen. Maar dan mag ik gelukkig leven. uit genade, maar het gaat om oprechtheid. Wat is de motivatie van jou en mijn hart? En dan is het heerlijk als broeders, zusters, ook al vind je soms misschien dingen wel eens moeilijk. Ook in de gemeente, dat zal hier ook denk ik niet altijd ontgaan. Bij sommige dingen was denk ik van ja, voor mij zou het misschien iets anders mogen. Maar ben je bereid om dan te zeggen, niet mijn wil, maar me aan het vasthouden aan het woord. En natuurlijk, als iemand zwaar zonder, dan is het een heel ander verhaal. Maar als het nou gaat over beuzelingen, broeders, zusters, laten we elkaar niet bestoken met beuzelingen. Maar laten we hen ook de eer brengen die hen toekomt. En natuurlijk, hen komt alle eer toe. Maar als het goed is, is dat ook de voorgangers, de oudste of wie dan ook, zij waken, zij bidden voor jullie zielen. Ik vind het ook altijd heerlijk om de naam ook zo te leren kennen. Als ik bid voor de zielen in de gemeente. Je oud en jong, we noemen ze gewoon bij naam. Dan ga je ze ook leren kennen bij naam, dat je weet wie het, met wie je te maken hebt. Om ze, en ook nadenken over dat God dan ook gebeden in het hart kan geven voor die medebroeders en zusters. Nou, dan vraagt de Hebreeën schrijver, bid voor ons. Nou, dan wil ik ook vragen aan jullie, om voor jullie oudsten, maar ook voor mezelf te bidden. Hij zegt dus heel duidelijk, bid voor ons, want wij zijn erover van overtuigd dat wij een goed geweten hebben, omdat wij in alle dingen goed willen wandelen. En dan gaat hij zelf nog een gebed aanhalen, daar wil ik mee afsluiten. En ik roep u er te meer toe op dit te doen, opdat ik des te eerder aan u zal worden teruggegeven. Ik was iets te vroeg. Hier nog een tekst waar hij zegt dat hij vraagt om gebed. Op een of andere manier was hij verhinderd. Maar hij had dus ook gebed nodig. God is de bepaler wanneer. Maar hij had wel gebed nodig om uiteindelijk terug te keren bij de Hebreeërs. En zo moeten we ook voor elkaar leren bidden. En dan geeft hij nog als afsluiting een geweldig mooi gebed. En dat wil ik jullie ook meegeven. Wat hij bidt voor de Hebreeërs. Die ook in verwarring werden gebracht om terug te keren naar de Joodse roots. Er staat er, de God nu van de vrede, die de grote herder, hij is dus de opperherder met een hoofdletter, over alle herders, van de schapen, al zijn kinderen, onze Heer Jezus Christus, uit de doden heeft teruggebracht op grond van het bloed van een eeuwig verbond, het nieuwe verbond, gebaseerd is op het bloed van het lam. En dan zegt hij, en dat wil ik ook jullie meegeven, mogen hij jullie toerusten. En andere vertaling zegt, volmaken, vind ik een mooi woord. Mogen hij jullie vervolmaken, want in hem zijn we volmaakt, maar er is nog werk aan de winkel. Mogen hij jullie vervolmaken tot elk goed werk om zijn wil te doen. In je huwelijk, in je gezin, is al naar voren gekomen. Als je nou vasthoudt vandaag, ook aan deze belofte, dat Heere, u wil in mijn leven mij toerusten om mijn kinderen op te voeden zoals u het van mij vraagt. U wilt mij toerusten als man om mijn vrouw lief te hebben. U wil mij toerusten als vrouw om mijn man lief te hebben. U wil mij toerusten op mijn werk om te gaan met collega's die het soms mij moeilijk maken. U wil mij toerusten als kind naar mijn ouders te luisteren als ik het soms moeilijk vind. Dat het van binnen niet meewerkt. Ken je dat? U wilt mij toerusten in de gemeente met een broeder of een zuster waar je soms misschien aan geschaafd wordt. Of hebben jullie dat nooit? Hè, dat is als je op je tenen gaan staan, geestelijk, dat het soms kan schuren. Maar God wil ons toerusten tot elk goed werk. En waar draait dan alles om? Niet om jouw wil te doen, maar om zijn wil te doen. En mogen hij in jullie werken wat in zijn ogen welbehagelijk is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in aller eeuwigheid. Amen. Laten we kort danken. Heere God, trouwe Vader, ik dank u voor uw liefde. En Vader, ik wil u vragen dat u zelf de naprediker wil zijn in ons hart. En dat we ook vandaag opnieuw ons hart mogen openstellen voor u. En zeggen, Heere, werk in ons dat goede werk uit. Want wat u begonnen bent, dat zal u afmaken. En Heer, het is uw verlangen dat wij uw naam belijden. En ik bid Vader dat ook hier en ieder daarna zal verlangen om uw naam te belijden. Moet erkennen, Heer, ik kan het niet. Maar Heer, als we ingaan bij u, dan zal u ons helpen als we uitgaan. Vader, ik wil een ieder hier aan uw genadetroon opdragen. Maak ons naar het beeld van Jezus. Reinig ons met het bloed daar waar wij gereinigd moeten worden. En dat we voorbeelden mogen zijn in ons huwelijk, in ons gezin, op ons werk, in de gemeente. Voorbeelden mogen zijn, want die heeft de wereld en ook de jongelui nodig. Opdat u gezien mag worden in ons leven. Heer, ik wil u echt aanroepen en u de eer ook brengen die u alleen toekomt. Voor de zegen bidden over deze gemeente, over de broeders die je leiding geven. Maar ook over elke ziel die hier in de gemeente is. Gasten, wie dan ook, vader, kinderen. Vader, alle hebben we u nodig. En ik bid, vader, dat u ook vandaag in ons aller hart zal doorwerken. Opdat we niemand anders mogen zien dan Jezus en Jezus alleen. Amen.